We gaan het lied terugnemen dat we vorige week hebben aangeleerd gekregen. En we gaan dus beseffen dat Hij ons draagt en dat Hij altijd bij ons is, ook in de moeilijke tijden.
Thank you.
Geert, mag ik je uitnodigen? Ik zal nog voor je bidden. Heer God, wilt u Geert zegen? Wilt u hem de juiste woorden in de mond leggen om ons duidelijk te maken wat u ons wilt zeggen, Heer? Wilt u hem de gevoeligheid geven om uw geest te voelen en uw leiding te voelen, Heer?
Amen.
Amen.
Amen. Dank u. Ah, dank u. Moet ik dat nog aanzetten?
Nee.
Nee, prima. Fijn om hier nog eens te zijn in jullie midden. Dankbaar ook. Ik wil in de eerste plaats jullie natuurlijk een gelukkig nieuwjaar toewensen. En misschien hebben jullie dit jaar opnieuw ook voornemens gemaakt. En weet je zo'n beetje van, ja, als je je voornemens maakt voor een nieuw jaar, dan zit het gevaar er soms wel eens in dat de focus na enkele weken zich een beetje verlegt en de voornemens vergeten worden. Hè? Gebeurt wel eens. We willen het deze morgen hebben over het eeuwige voornemen van God. Wat heeft God zich voorgenomen? Waarom heeft God sowieso geschapen? Welke plaats Hebben wij in dat plan, in dat eeuwige plan, in dat eeuwige voornemen van God, welke plaats hebben we daarin? En wat heeft dat voor gevolg? Misschien ook voor het komende jaar, voor de focus waar wij kunnen op focussen. Het zou goed zijn als we leren om ons te richten op het eeuwige voornemen dat God met deze schepping, met u en met mij en met de toekomst ook nog heeft. En om dat een klein beetje te begrijpen, een kort verhaaltje. Er was eens een arbeider die door een aannemer aangetrokken werd en uitgekozen werd in een sollicitatieprocedure, vooral omdat hij heel vaardig was in het dienen. Dienen maar dan in de bouwsector. Hè? Hij was een metsediener, zoals ze dat wel eens noemen. Een dienaar eigenlijk, iemand die overal kon bijspringen, kon helpen, dingen kon klaarmaken, klaarleggen, aandragen, weet ik veel wat allemaal. En hij werd zo aangetrokken voor een bouwproject. Het was eigenlijk een groot woonproject. Een woonproject dat aan ongelooflijk veel mensen die voorlopig thuisloos waren, die geen huis hadden, dakloos waren, om hen een woonplaats te geven. En zonder rekening te houden met afkomst, ras, geslacht, leeftijd, weet ik veel wat allemaal. Allerlei slag van mensen zou daar te woning gesteld worden. Het was zo'n beetje een soort mega-connect, hè, waar een heleboel mensen samen konden wonen in een prachtige paradijselijke omgeving waar natuur en architectuur een beetje met elkaar verweven werden. En een immens groot project. Een zaak die ongelooflijk lang zou duren, misschien wel jaren. En wat nu opviel was dat die arbeider er zo'n beetje, er serieus bovenuit stak. In die zin dat hij er de eerste was op maandagmorgen en de laatste vertrok op vrijdagavond voor het weekend inging. In tegenstelling met de meeste arbeiders die probeerden zo laat mogelijk toe te komen en zo vlug mogelijk weer te vertrekken. Hij was zo iemand die, ja, zo lang mogelijk wachtte om een pauze te nemen en zo vlug mogelijk terug aan de slag ging toen de pauze voorbij was. Hij was iemand die ijverig werkte, die constant in de weer was, die constant vroeg waar en hoe hij kon dienen. En wat nog het eigenaardigste was misschien, het was iemand die blij was. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, opgewekt, dienstbaar, zich beschikbaar stelde. En na verloop van tijd, die ploegbaas, die had dat al lang in de mond natuurlijk, die had dat al lang gezien, dat dat toch wel een beetje een uitzondering was. En hij riep die man bij zich en hij vroeg hem, hoe komt dat eigenlijk? Waar haal jij je ijver vandaan? Waar haal jij je vreugde vandaan? Waar haal jij die motivatie vandaan om hier zo als dienaar, als metsediener, als degene die hier en daar overal moet bijspringen van alles en nog wat, vaak ook aan minder aangename karweitjes moet oplossen, wat motiveert je? En ik zei, weet je wat, voor ik aangetrokken werd en aangeworven werd en uitgeselecteerd werd, heb ik een gesprekje gehad ten huize van de bouwheer. En niet alleen de bouwheer, maar ook de architect was daar aanwezig. En niet alleen de architect, maar ook de aannemer was daar aanwezig. En met hun drieën hebben ze mij het plan getoond. En een kleine maquette. En een 3D-beelden van wat het zou worden. Van wat ze wilden bereiken en het verlangen van die bouwheer om woning te bieden aan mensen die voorlopig geen woning hadden. En om hen zo te laten wonen dat het voor hen een vreugde zou zijn. En hij zei, dat heeft me zo gebeten. Dat beeld dat ik daar gezien heb, dat prachtige woonproject, zo één met de natuur, zo prachtig, zo mooi, zo heerlijk, om daar te mogen wonen. Hij zei, ik zag het meteen zitten. Ik wou daaraan meewerken. En dat gaf hem de vreugde, de motivatie om door te gaan. Vandaar dat het misschien niet slecht is om ook voor ons eens te kijken naar het plan. Om eens te concerteren met de bouwheer, met de architect, met de aannemer die aan de slag gaat in de schepping. En wat zijn eeuwige voornemen is. Oei, moet ik ergens op? Ja. Ik ga een stukje lezen uit Efeze hoofdstuk 3, waarvan hier een gedeelte wordt geprojecteerd. Ik lees vanaf vers 8 en ik ga doorlezen tot en met vers 12. Paulus is aan het woord en hij schrijft zijn brief aan de gelovigen van Efeze, maar eigenlijk aan de gehele kerk, zou je kunnen zeggen. En hij schrijft: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie, dat kan je meelezen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten opdat zij... Allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. God heeft een eeuwig voornemen gemaakt in Christus Jezus, onze Heer. En Paulus die mag dat een beetje openbaren. Die heeft de opdracht gekregen om vooral aan de heidenen die onnaspeurlijke rijkdom en die veelkleurige wijsheid van God te verkondigen. Bekend te maken. Iets wat lange tijd een geheimenis, een verborgenheid was voor de mensen, wat de mensen niet hadden gesnapt, niet hadden gezien, wordt nu plots geopenbaard. Openbaar gemaakt in het evangelie, meer nog, openbaar gemaakt in de gemeente. God laat zijn veelkleurige wijsheid zien aan overheden en machten in de hemelse gewesten. Hoe laat hij die zien? In de gemeente. En dat was blijkbaar zijn eeuwig voornemen. Van voor de grondlegging van de wereld was dat zijn plan. Lukt dat? Ja. Kijk, we gaan af en toe in de Efezebrief zijn. We gaan af en toe iets citeren uit het boek Genesis. En ik ga ook af en toe citeren uit het boek Openbaring. En dat is geen toeval, denk ik, want de eerste twee hoofdstukken van Genesis en de laatste twee hoofdstukken van Openbaring, als je ooit eens de tijd hebt, moet je die eens tegelijkertijd lezen en naast elkaar leggen. En je zal ongelooflijk veel gelijkenissen opmerken. En je zal zien dat het oorspronkelijke voornemen en plan dat God had met de schepping uiteindelijk volmaakt wordt helemaal op het einde in het boek Openbaring en daar tot zijn verwezenlijking komt. En als je de hele Bijbel doorleest, zal je zien dat dat ook een beetje de rode draad is van het verhaal, de verhaallijn als het ware van de Bijbel. En hoe de Heer Jezus Christus daar de rode draad in is. Hoe in hem ten eerste alles geschapen is en hoe ook in hem alles verwezenlijkt zal worden. En toen God geschapen had en de mens schiep, zei hij, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten zij heersen over heel de aarde. En hij gaf de mens de opdracht, hij zegende de mens en hij gaf hem de opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Hij wou namelijk zelf in zijn schepping op de aarde zijn heerlijkheid laten zien. En zijn regering vestigen, zijn koninkrijk zou je kunnen zeggen, zijn regering, zijn heerschappij. En hoe zou hij dat doen? Hij zou dat doen door de mens. Hij maakte een mens naar zijn beeld en gelijkenis. Die de opdracht kreeg, als het ware, om zijn heerlijkheid op aarde te vertegenwoordigen. Om zijn regering, zijn heerschappij op aarde te vertegenwoordigen. Hij zei, ik maak u zoals mij en ik zet u op deze wereld en ik geef u de opdracht. Ga maar, vervul die hele aarde. Nu ben je nog in een klein stukje paradijs, tussen aanhalingstekens, in de tuin van Eden, die God zelf voor de mens wat gemaakt had. En hij zei, ga nu maar aan de slag. Wees creatief. Vervul de aarde en onderwerp haar. En de heerschappij van God, een heerschappij van recht, van liefde, van schoonheid, van kracht, van heerlijkheid, van onnaspeurlijke wijsheid zou de aarde vervullen. En alles zou onder die heerschappij komen. Iets heerlijkers, iets mooiers, iets prachtigers kan je je niet voorstellen. Dat was het oorspronkelijke plan van God. Nu, we weten dat het niet doorgegaan is, omdat je als je Genesis 3 leest, trouwens die eerste twee hoofdstukken van Genesis en de laatste twee van Openbaring, zijn de enige vier hoofdstukken in de schrift waar je de mens zonder zonde vindt. In de eerste twee hoofdstukken heeft de mens nog niet gezondigd. En je zal zien, in de laatste twee hoofdstukken van Openbaring is afgerekend met de zonde. En is de zonde weggenomen van de mens. Maar we weten dat de mens gevallen heeft. En zich heeft laten verleiden door die stem die zei: als je wil als God zijn, dan moet je eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En eigenlijk was dat een dwaas voorstel als je erbij stilstaat. Want de mens was als God. Hij was gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Eigenlijk had Adam moeten zeggen: maar wij zijn al als God, wij hebben dat niet nodig. Om zelf een beslissing te nemen, om zelf een systeem, een plan te hebben, de voornemens te hebben, te denken dat wij het moeten plannen, dat wij het moeten organiseren, dat wij het moeten regeren, want wij zijn al gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Waarom zouden we? Maar we weten dat het anders gelopen is. En dat het niet is doorgegaan, dat dit beeld, die heerlijkheid van God, een stukje verbroken is. En dat de aarde vervuld werd, ja, als je net voor de zondvloed kijkt, met helemaal wat anders dan met Gods heerlijkheid en Gods heerschappij. En nu hebben we gelezen in Efeze hoofdstuk 3 dat het Gods eeuwige voornemen is om dat als het ware te herstellen. En om zijn heerlijkheid opnieuw te laten zien. Om zijn heerschappij opnieuw een plaats te geven. En hij wil dat doen door de gemeente. In de gemeente, door de gemeente, laat hij zijn eigen veelkleurige wijsheid zien. Veelkleurig of rijk geschakeerd of veelvuldig of hoe je het ook noemt. God wil zichzelf openbaren. Wil zichzelf aan de wereld bekendmaken, wil op deze wereld opnieuw zijn koninkrijk, zijn heerschappij vestigen, en hij wil dit doen door de gemeente. Het is eigenlijk een heel bijzondere plaats die wij daarin mogen hebben. En hoe gebeurt dat? Wel, onder andere, God openbaart zich aan zijn gemeente, aan ons, als Vader. En eigenlijk is dat heel bijzonder. God wil, zou je kunnen zeggen, verlangt naar kinderen. Hij wil zichzelf kenbaar maken, ook door zijn kinderen. Hij wil zijn veelvuldige wijsheid en zijn karakter en zijn heerlijkheid laten zien in zijn kinderen. Hij heeft dat in het bijzonder gedaan in zijn zoon, die mens geworden is. In die mens wordt Gods veelkleurige wijsheid, onnaspeurlijke rijkdom, hebben we daar straks gelezen, zichtbaar, kenbaar, voelbaar, hoorbaar, tastbaar. De geur des levens ging uit van hem. Je kon ervaren dat God goed was, heilig was, rein was, barmhartig was, vol ontferming, krachtig was, schoon was, heerlijk was. Dat kon je in de persoon van Jezus Christus. En dat verlangt de Vader nu ook te doen in al zijn kinderen. En een beetje, ja, het is zoals je een beetje ziet, op die foto ook, dat grote gezin met al die kinderen heeft blijkbaar een bepaald genetisch trekje. Ik weet niet of je het kan zien, misschien niet zo heel duidelijk. Ze hebben allemaal een viool in hun hand. Zoals de vader en de moeder virtuoos viool spelen. Zo blijken al die kinderen uit dat hele grote gezin allemaal die eigenschap geërfd te hebben op de een of andere manier. Mooi is dat. Kinderen zijn als hun vader. Ze bootsen hem na, of als hun moeder natuurlijk. Ze bootsen hem na, ze wandelen zoals dat manneke daar in dat hoekje, wandelt zoals zijn vader. Want ze zijn eruit geboren. En zo mogen wij weten, we gaan de tekst niet opslaan, maar in Efeze hoofdstuk 1 vers 5 staat er dat God ons als zijn kinderen aangenomen heeft voor zijn aangezicht. Dat was zijn grote verlangen. De Vader had het verlangen om ons als zijn kinderen aan te nemen voor zijn aangezicht. En om zijn heerlijke eigenschappen in ons terug te zien, terug te leggen. Daarom, zegt de schrift, zijn wij uit God geboren, kinderen van God geworden. Noemen we elkaar broers en zussen. Leren we van Jezus bidden, onze Vader. En richten we ons op die Vader. Omdat wij zoals Hem mogen zijn, zoals de Heer Jezus was als zijn Vader en de Vader bekend maakte, staat er in de schrift. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Heer Jezus, die heeft Hem bekendgemaakt, die heeft Hem geopenbaard, die heeft laten zien wie God is, hoe God is. Zo mogen ook wij eigenlijk, Romeinen hoofdstuk 8 vers 29 zegt dat ook, zo mogen ook wij, die al naar het beeld van God en naar de gelijkenis van God geschapen zijn, zo mogen ook wij nu, mogen we groeien om te worden gelijkvormig naar het beeld van zijn Zoon. Dat is de bedoeling. Dan gaan we meer en meer op de Vader gaan lijken. En dan is het een beetje zoals de Heer Jezus ook in het Matthäus-evangelie op een bepaalde plaats zegt. En hij zegt, als je vervolgd wordt, zegen degene die u vervolgen. Hebt uw vijanden lief. Bid voor wie u verdrukken. Voor wie u vervloeken. En dan komt daarna, dan zal je zijn zoals uw Vader die in de hemelen is. Dan ga je kinderen zijn van de Vader die in de hemelen is. En helemaal op het einde zegt hij, wees volmaakt. Wat een opdracht, wees volmaakt. Maar er staat meteen bij, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Wij zijn kinderen van de Vader. De Vader heeft het verlangen om zichzelf en zijn kinderen terug te zien. Zijn heerlijkheid, zijn schoonheid. Dat beeld, die gelijkenis, die... En als het goed is, dan verlangen wij precies hetzelfde. Dan hebben wij datzelfde verlangen om in onszelf dat beeld en die gelijkenis van God terug te mogen zien, te mogen proeven, te mogen horen van elkaar, te mogen zien bij elkaar, te mogen ervaren bij elkaar. Die geur ten leven te mogen opsnuiven, als het ware, als we samenkomen of als we samen voor de Heer in zijn dienst aan het werk zijn. Het was niet alleen het eeuwig voornemen van God de Vader, maar ook het eeuwig voornemen van God de Zoon, zou je kunnen zeggen, om zichzelf terug te zien en die heerlijkheid in de schepping te openbaren. En van de Zoon vinden we de bruid. De Vader heeft het verlangen om zijn Zoon een bruid te geven. Een wederhelft, zou je kunnen zeggen, die bij hem past. Die als hij is, bij hem past en één met hem kan zijn. We lezen dat in Efeze hoofdstuk 5, je kent die verzen wel, we hoeven die niet op te slaan, waar er over dat geheimenis van het huwelijk gesproken wordt, waar er gezegd wordt dat man en vrouw één vlees zullen zijn, en waar Paulus zegt, ja, ik spreek u van dat geheimenis, weet je wel? Van Christus en zijn gemeente. Zoals een man en een vrouw het verlangen hebben om elkaar aan te vullen en één vlees te worden, één te worden. Zichzelf in de geliefde te verliezen. Zichzelf aan zijn geliefde te geven. En één te worden. Zo heeft de Zoon het verlangen om één met de gemeente te zijn, zijn bruid. En heeft de bruid, als het ware, dat grote verlangen om één te zijn met de Zoon. In Genesis kan je lezen, we gaan het ook weer niet opslaan, want je kent dat verhaal wel, hoe de vrouw uit de man tevoorschijn komt. Als God de mens maakte, maakte hij hen man en vrouw. Maar er was maar de man te zien op het eerste moment. Toen liet God hem in een diepe slaap vallen en uit zijn zijde bouwde hij mannen. In het Hebreeuws staat er ish voor man, isha voor vrouw. En als Adam dan Eva ziet, dan zegt hij, wauw, been van mijn vlees, been van mijn gebeente. hetzelfde als hij was en toch anders. En hij had een groot verlangen naar die eenheid met zijn vrouw. Ze mochten één zijn met elkaar. Zo is eigenlijk als het ware uit de zijde van onze Heer Jezus. Nou, hij is niet in een diepe slaap gebracht. Hij is aan het kruis gestorven. En zijn zijde werd opengespitst door een speer en er kwam water en bloed uit. En je zou bijna kunnen zeggen door dat sterven van de Heer. Daaruit is zijn bruid geboren, de gemeente. Door het sterven van de Heer Jezus Christus heeft hij u en mij vrijgekocht. Als de zijne. En mogen we nu samen als kerk zijn bruid zijn, hem toebehoren. Paulus die schrijft op een bepaald moment in de 2e Korinthebrief hoofdstuk 11 daar ergens. Ik heb jullie als een bruid als het ware aan Christus verbonden. Nu zijn jullie de verloofden van Christus. Luister dan niet langer zoals Eva deed naar de stem van de slang. En laat u niet langer afwijden van uw loutere, uw eenvoudige toewijding aan Christus. Want straks het huwelijk moet nog voltrokken worden. Je bent al verloofd, je bent er al aan toegewezen. Maar het huwelijk wordt voltrokken en dat kunnen we lezen in Openbaring. De bruiloft van het lam, Openbaring 19. En als je Openbaring 21 leest, die versen daar, dan zal je zien, dan komt daar een stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neergedaald. En de engel die zegt tegen Johannes, weet je, dat is de bruid van het lam. En zij heeft de heerlijkheid van God. Zij straalt Gods heerlijkheid af. Ze heeft zich bekleed met het witte linnen en ze straalt Gods heerlijkheid af, de bruid van het lam. Dat is de toekomst voor de gemeente, voor de bruid van Christus Jezus. Gods heerlijkheid af te stralen en één te worden opnieuw met hem. Het is ook het eeuwige voornemen van God om door zijn geest een woonplaats te hebben op aarde. Om op aarde te wonen. Je zou het kunnen lezen in Efeze hoofdstuk 2, waar er staat dat heidenen en joden nu samen gebouwd worden tot één tempel, heilig in de Heer, een woonstede van God. Staat er, huisgenoten van God geworden. God zoekt met zijn geest een woonplaats op aarde. En je zou kunnen zeggen, aanvankelijk in het paradijs was dat de tuin van Eden. Daar was er een overlap van hemel en aarde. Daar wandelde God met de mens in de tuin, zonder enig probleem. Daar raakten de hemel en de aarde elkaar. En je ziet door de hele Bijbelse geschiedenis dat God zoekt om zo'n overlap te hebben van hemel en aarde. Om hemel en aarde bij elkaar te laten komen. Abraham die deed dat met zijn altaar. En bij Mozes werd het iets groter. Het werd een altaar en een tent. En God kwam wonen in die tent. Te midden van zijn volk. Met zijn geest, zijn heerlijkheid daalde neer. En hij troonde en hij woonde op die ark van het verbond. Later werd het een tempel. En opnieuw zie je dat Gods heerlijkheid de tempel vervult. De overlap van hemel en aarde, waar hemel en aarde elkaar raakten. Daarom was Jeruzalem, daarom was die tempel voor de Joden zo belangrijk. Dat was de plaats waar God woonde, waar hemel en aarde elkaar raakten. En het vindt zijn hoogtepunt als de Heer Jezus op aarde komt. Dan staat er in het Johannes-evangelie, hij is vlees geworden en hij woonde onder ons. Letterlijk staat er in het Grieks, hij tabernakelde. Onder ons. En in Johannes hoofdstuk 2 zegt hij, als hij het heeft over, breek die tempel af en in 3 dagen zal ik hem terug opbouwen. Dan staat er, hij had het over de tempel van zijn lichaam. Toen de Heer Jezus als mens op aarde was, was hij de hemel op aarde. Was hij de plaats waar aarde en hemel elkaar ontmoeten. En wie hij aanraakte, kwam in aanraking met de hemel. Tot wie hij sprak, hoorde men als het ware de Vader, de hemel, spreken. En wat hij deed, daar zagen ze God zelf in actie. Hoe bijzonder was dat? En nu verlangt de Heer, die terug bij de Vader is, dat zijn gemeente zijn tempel is. Dat is duidelijk wat Paulus leert, hè? Onder andere in de Korinthebrief. Eerst en vooral dat onze lichamen, weet gij dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Verheerlijk dan God met uw lichaam? God verlangt om met zijn geest in u en mij te wonen. Wij worden een overlap tussen hemel en aarde. Mensen rondom ons die de Heer niet kennen, kunnen in aanraking komen met de Heer, met de hemel, door ons. Dat is toch bijzonder? En nog meer bijzonder is dat wij ook als kerk, 1 Korinthe hoofdstuk 3, weten jullie dan niet, zegt Paulus, dat jullie de tempel van God zijn, dat God in jullie woont? En daar heeft hij het onder andere als een waarschuwing voor mensen die de gemeente schade berokkenen. Dan zegt hij, pas op wat je doet, hè. Het is de tempel van God waar jullie schade aan toebrengen. Weet gij dan niet dat jullie een tempel zijn van God? Als wij hier zo samenkomen op zondagmorgen, dan is dat een overlap van hemel en aarde. God verlangt om met zijn geest u en mij te bezielen. En om ons samen in Christus Jezus de heerlijkheid van God te laten proeven. Niet alleen om hem te proeven en om hem even te genieten zo op zondagmorgen een tijdje, maar om hem bekend te maken, uit te dragen, om straks weer weg te gaan en om andere mensen rondom ons heen te laten horen, te laten zien, te laten voelen, te laten ervaren dat God een levende God is in ons leven, in onze kerk. Dat is het verlangen wat hij heeft. En als dan in Openbaringen het hemelse Jeruzalem naar beneden komt, dan wordt daarvan gezegd, er is geen tempel meer in die stad. Want God zelf en het lam, God de Almachtige en het lam, zijn de tempel. God zelf woont in die stad. Zoals in Christus Jezus de volheid van de Godheid lichamelijk woont, zo wil hij zijn volheid in zijn gemeente, in zijn kerk uitgieten. Wij mogen, staat er onder andere in de Efezebrief, volstromen van Gods volheid. Dat is het verlangen dat God met u en met mij heeft. Dat is het eeuwige voornemen dat hij al had van voor de grondlegging van de wereld. Dat is zijn plan. En daar mogen wij deel van uitmaken. Daarom was de oproep die je in de Efezebrief kunt lezen of in de Korinthebrief, we gaan ze niet opslaan. Als je die teksten trouwens wel eens wil, ik vermoed de PowerPoint zal ter beschikking zijn, dus je kan die opvragen en dan heb je al die teksten, kun je ze zelf nog eens op nalezen. En misschien staan, maar ze zullen er niet allemaal in staan, denk ik, in het blaadje, maar toch. Daarom, wees wie God u gemaakt heeft. Dat is al de eerste opdracht. Ken je identiteit, weet wie je bent. Als gelovige, maar ook als kerk. Je moet jezelf niet maken. God heeft u gemaakt tot zijn kind. De Heer Jezus heeft u, jullie, gemaakt tot zijn bruid. De Heilige Geest heeft jullie gemaakt tot zijn woonplaats. Wie aanvaardt dat, zie dat in, begrijp dat. Zeg daar amen op, niet alleen met uw lippen, maar met je hart. En zeg, hier zijn we, Heer. We zijn van u. Wees wat God u gemaakt heeft. In de Korinthebrief staat er gezegd, wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld, staat er in de Efezebrief, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Hebt u zichzelf al eens zo bekeken in de spiegel? Ik ben een schepping van God zelf, een nieuwe schepping, geschapen naar het beeld van Christus Jezus, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat ben ik. Dat heeft God met mij gedaan. Aan mijn hart, aan mijn leven gewerkt. Dus laten we dat ook zijn. Laten we dat weten. Laten we dat beamen. En wordt het meer en meer. Groei maar. Naar gelijkvormigheid aan het beeld van Christus Jezus. Niet alleen, hè, samen. Groei maar. In de 2e Korinthebrief kan je lezen dat we de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door de Heer die Geest is. Dat is zijn verlangen. We hebben al heerlijkheid, maar hij wil ons nog meer en meer veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heerlijker en heerlijker wil hij ons vervullen met wie hij zelf is. En dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen. Maar daarvoor moet de focus op de Heer zijn. Op zijn heerlijkheid, op de heerlijkheid van Christus Jezus. En wandel dan maar in de werken die de Heer voor u bereid heeft, om daarin te wandelen. Daarvoor zijn we gered, staat er in de Efezebrief. Daarvoor heeft hij ons nieuw gemaakt, om nu te kunnen wandelen met hem. Wandel dan waardig de roeping waarmee je geroepen bent, Efeze hoofdstuk 4, die eerste verse. Doe maar, ga maar aan de slag. En dan word je wat de Heer voor u bedoeld heeft. Maar nog een keer. We kunnen het niet alleen. Dat is iets wat we samen moeten doen. We zijn samen het lichaam van Christus. In ieder leden van zijn lichaam, maar we zijn het samen. De Heer Jezus wil als het ware opnieuw die overlap zijn van hemel en aarde. En daarvoor heeft hij zijn lichaam op aarde nu. Waardoorheen hij wil werken en spreken en wandelen. En zichzelf bekendmaken en de Vader bekendmaken. En mensen uitnodigen om erbij te komen. Daaraan zullen ze zien dat je discipel van mij bent, zegt de Heer Jezus. Als je iedere dag in je Bijbel leest, trouw bidt, je terugtrekt in je binnenkamer. Nee. Daaraan zullen ze het zien, zegt de Heer Jezus, als je elkander lief hebt. Wat natuurlijk het gevolg is van die andere dingen. Maar wat het uiteindelijke doel is. Dat we net zoals de Heer Jezus onze heeft lief gehad, elkaar mogen lief hebben. En dan gaan de mensen hun ogen open gaan. Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer Jezus dat hoge priesterlijk gebed bidt. Daaraan zullen de mensen weten, zegt de Heer Jezus, dat de Vader mij gezonden heeft. Dan gaan hun ogen open gaan. Als wij trouw op zondagmorgen samenkomen in een uurke halve. Nee. Werk er aan mee. Als jullie één zijn. Zoals de Vader en de Zoon één zijn, zoals wij één zijn, als jullie ook één zijn met elkaar. En dan wordt dat niet alleen bedoeld de gemeente van de pottenbakker. Maar daar zit ik dus bij. En daar zit Kuurne bij. En het levende water en noem ze maar allemaal op. Daar zitten al die kinderen van God, al die broers en zussen, die horen er allemaal toe. Gods plan is één gemeente waarin hij zijn Zoon bekend maakt en zijn eigen bekend maakt. En dat moeten we samen doen. Dat kunnen we niet alleen. En wie weet, als de Heer ons mag vervullen met zijn eeuwig voornemen van voor de grondlegging van de wereld, en met zijn eeuwig doel waar het naartoe aan het gaan is in Openbaring 21 en 22, en als wij dat goed beseffen en daarvan doordrongen zijn, misschien kunnen we dit jaar zo'n beetje zoals die metsediener, met een blij hart, ijverig, ons geven, met een verlangen dat dat gebouw oprijzen zal. En dat er maar meer mensen die voorlopig nog thuisloos zijn, zoals de verloren zoon thuisloos was, dat ze uitgenodigd worden om mee deel uit te maken van de woonplaats van God. Waar kan je beter wonen dan in Gods woonstad? In Gods heerlijke samenleving. Waar hij regeert met zijn liefde, met zijn licht, met zijn eenheid. Gaan we de Heer samen bidden. Vader in de hemel, we zijn ontzettend dankbaar, Heer, dat u uw woord aan ons gegeven hebt, waarin u uzelf en uw gedachten en uw gevoelens en uw voornemen, uw plan, uw verlangen aan ons bekend maakt. En hemelse Heer, u kent ons hart. Het wordt zo makkelijk verblind door ons eigen voornemens, onze eigen plannetjes, ons eigen verlangskes, ons eigen zorgen, de rijkdom en de lusten van deze wereld, alles wat er allemaal op ons afkomt. U weet hoe makkelijk wij in de luren te leggen zijn. Maar Heer, u kent het verlangen dat wij louter, eenvoudig, als een reine bruid aan u toegewijd zouden zijn. Dat wij samen met alle broers en zussen uw woonplaats zouden mogen zijn in de geest. Vader, dat wij uw kinderen mogen zijn, die worden zoals u. Heer Jezus, uw bruid, die naar uw beeld gelijkvormig gemaakt wordt. Heilige Geest van God, woont u met uw volheid in onze harten en in onze gemeente. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen.
Dank u, Geert. Dank u. We zullen nog een moment van aanbidding nemen.
Dank u voor het kruis, dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn, nu ben ik vrij. Uw liefde was mij voor. Dank u voor uw
Father, yeah.
Heer, u bent wonderschoon, u bent machtig en groot. En we zijn, ja, ons geluk kan bijna niet op als we mogen bedenken dat we bij u mogen horen en van uw koninkrijk deel mogen maken, Heer. Amen.